Goedemiddag gemeente, mijn naam is Roland Jansen en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten wij de mensen die de dienst elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Daan van der Born uit Hei en Boeikop en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten wij die staande beginnen.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag zal het gaan over het gebed, over het woordje amen en de vragen rondom gebedsverhoring. Ook de psalmen zijn gebeden. En in de psalmen wordt dan ook regelmatig gebeden om verhoring. Zo ook in psalm 84. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël. We zingen vers 4 en 6 van psalm 84.
Thank you.
Voor wij Gods woord openen, bidden wij nu om het licht van Gods geest. Laten wij bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, voor de tweede keer vandaag brengt u ons hier samen in uw huis. Wij danken u daarvoor, dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om hier samen te komen. Om met elkaar, als gemeente, stil te worden voor u. Om samen te bidden in dit huis van gebed. Om u de lof te zingen. Om onze noden aan u voor te leggen. Heere, wat is dat kostbaar. Deze plek, midden in de stad, waar we ook vandaag in alle vrijheid samen kunnen komen. U komt de lof en de dank toe. Wij bidden u, wees met uw Heilige Geest bij ons. Open ons hart voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. Zodat we ontdekken, dit is het levende woord van God. Woorden van een God die mij kent en ziet, die mij leert hoe ik moet leven. Ja, Heere, spreek tot ons vanmiddag. En laat ons schuilen bij u. Heere, we bidden u, wie we ook zijn, of we hier nu elke week te vinden zijn, of hier spontaan zijn binnengelopen vanmiddag, geef ons vanmiddag die ervaring dat we hier thuiskomen. Omdat we hier in uw nabijheid verkeren. Omdat we hier helemaal voor u kunnen zijn zoals we zijn. En niets verborgen hoeven te houden. Geen masker hoeven voor te houden. Want u kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. Heere, bouw ons vanmiddag op in het geloof. Leer ons de weg die we moeten gaan. Ook als we straks weer van hier gaan. Als ons werk ook morgen weer wacht. Of andere bezigheden die we mogen verrichten. Rust ons daarvoor toe. Heere, we bidden dat ook voor een ieder die nu of later met ons verbonden is. Geef ook daar uw zegen. Breid zo uw koninkrijk uit. Laat deze dienst zijn tot eer van u. Dat bidden wij u. Door Jezus Christus onze Heere. Amen. Wij openen de Bijbel in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit Psalm 13 en de tweede lezing uit 2 Korinthe 12. Uit het Oude Testament Psalm 13 en daarna 2 Korinthe 12, nog enkele versen. Psalm 13. Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Hier eindigt onze eerste lezing. Onze tweede lezing is uit 2 Korinthe 12 en daarvan de versen 7 tot en met 10. Ik ga iets eerder beginnen, want in de MBV is dat midden in een zin. Dus wij beginnen bij vers 6, 2 Korinthe 12 vanaf vers 6. En Paulus die schrijft daar: zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Hier eindigt onze tweede lezing. Dit is het woord van God. Dan wil ik met u uit de Heidelbergse Catechismus nog 2 vragen lezen. Die gaan over het gebed. De eerste vraag, vraag 117, luidt als volgt: wat behoort tot een gebed dat God behaagt en door hem wordt verhoord? Het antwoord: ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons bevolen heeft hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig erkennen, opdat wij ons voor zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van Christus de Heere zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. En dan vraag 129, de laatste uit het boekje: wat betekent het woord amen? Antwoord: amen wil zeggen: het is waar en zeker. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem verlang. Tot zover de lezing uit de Heidelbergse Catechismus. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij nu samen gezang 170, daarvan vers 1 en 2. Na uitleg en verkondiging speelt Gerrit Christiaan de Gier voor ons een koraalbewerking over Psalm 13 van Toon Hagen. Aansluitend zingen we dan van Psalm 66 de versen 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Je ziet ze best vaak rijden van die bezorgers die pakketjes bezorgen in de stad. Elke dag zie je die bezorgdiensten wel gaan. En soms weet je zelf ook precies wanneer die door jouw straat komt. Als je zelf iets besteld hebt, kan het zomaar zijn dat je zegt, ik weet hoe laat de bezorgdienst komt, namelijk tussen 11:05 en 11:55. Je hebt online een bestelling gedaan. Je hebt gekozen om het product thuis te laten bezorgen. En vervolgens krijg je diverse mailtjes om je op de hoogte te houden wanneer het pakket bezorgd gaat worden. Je hebt een zogenaamde track and trace code ontvangen. En dus kan je je pakket als het ware volgen. Soms krijg je letterlijk bericht, de bezorger is al onderweg. Zorg dat u thuis bent. De geschatte bezorgdheid is die en die tijd. Nou, dat is handig, want dan hoef je niet de hele dag thuis te zitten wachten. Je weet precies wanneer die bezorgdienst het pakket bij jou komt afleveren. Vanmiddag gaat het over bidden. En in ons gebed vragen we de Heere God ook van alles. En ook al weten we dat het zo niet werkt, je zou toch zomaar gaan denken dat het met God net is als met zo'n bezorger. Die bezorger die naar jou toe komt, vandaag besteld, morgen in huis. Zo lang kunnen we dan nog wel wachten. Handig, je weet precies wanneer het komt. Maar hoe zit dat met onze gebeden? Hoe werkt dat? Een track and trace code krijgen we niet. Als we bidden, besluiten wij ons gebed altijd met amen. En misschien zeg je, ja, dat is inderdaad een gewoonte, bijna een automatisme. Als we bidden, dan besluit amen het gebed, dan is het klaar, dan kunnen we gaan eten of dan gaan we weer verder met waar we mee bezig waren. Maar nu is dat eigenlijk een heel bijzonder woordje. Een Hebreeuws woord met een mooie betekenis. Want het betekent het is zeker. Of zoiets als je kunt erop vertrouwen. Best bijzonder eigenlijk als je er zo over nadenkt dat wij onze gebeden nog steeds afsluiten met een Hebreeuws woord. En dat dat zelfs in alle talen onvertaald is gebleven. Overal waar ter wereld gebeden wordt, klinkt aan het eind van het gebed amen. Ook Jezus gebruikte dat woord. Niet alleen als afsluiting van een gebed, maar ook als hij een belangrijke zin ging uitspreken, dan begon hij daarmee. En afhankelijk van de vertaling die je gebruikt, kan je daar nog iets van terugvinden. Als je soms leest, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar letterlijk staat daar ook dat Hebreeuwse woordje, amen, amen, ik zeg u. Alsof Jezus onderstreept wat nu komen gaat is heel belangrijk. Dat is zeker. Luister dus goed. Het is dus heel inhoudsvol om met dat woordje onze gebeden af te sluiten. Amen zeggen. Dat betekent dat je het vertrouwen en de zekerheid in God uitspreekt. En misschien ben je je daar inderdaad niet altijd van bewust, omdat je nu eenmaal gewend bent om amen te zeggen aan het eind van je gebed. En daarom is het wel eens mooi om dat te ontdekken. Het is waar, het is zeker. Met een gerust hart kan ik mijn gebeden toevertrouwen in de handen van de Hemelse Vader. En ik vertrouw erop dat wat Hij zal geven goed is. Ja, gemeente, wat heeft God ons met het gebed iets geweldigs gegeven? Dat wij met Hem kunnen spreken, met onze hemelse Vader. Niet voor niets zeggen ze wel, bidden, dat is de adem van onze ziel. Het is de zuurstof voor ons geloof. Zonder bidden zouden we het geloven ook niet volhouden. En in het gebedsonderwijs van Jezus leren we dat we dan ook veel mogen verwachten van het gebed. Wanneer we bidden in het volste vertrouwen dat God ons wil verhoren. De catechismus die schrijft daar ook over en die zegt, die hoge verwachting van het gebed, dat komt niet door de manier waarop wij bidden, want ons geloof is vaak maar klein en zwak. Maar we mogen met verwachting bidden om wat Jezus Christus heeft gedaan. Hij is als een priester die voor ons pleit bij de Vader in de hemel. En Hij heeft in de bergrede gezegd, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. Een sterke belofte die Jezus verbindt aan het bidden. Dat is dan ook de vaste grond voor gebedsverhoring. Dat ligt niet in onszelf, maar het ligt in Jezus Christus en in zijn belofte. Met welke verwachting bid jij eigenlijk als je gaat bidden? Bid je dan met het vaste vertrouwen dat God je gebed ook echt zal verhoren? En geloof je dat God grote dingen doet op het gebed? Of moet je eerlijk zeggen, als je er zo over nadenkt, dat het misschien soms ook een soort sleur is geworden, dat je er niet altijd evenveel van verwacht? Dat je in je woorden soms wat meer in algemeenheden blijft hangen om maar niet teleurgesteld te worden als je heel concreet gaat bidden? Wat verwachten wij eigenlijk van het gebed? Nou ja, zeg je, het is ook niet zo makkelijk, hè? Want ook al bid je in het volste vertrouwen, dat wil nog niet zeggen dat de gebeden ook verhoord zullen worden. Je krijgt geen track and trace code, zal ik maar zeggen. En misschien heb je die ervaring ook wel. Dat je lang ergens voor gebeden hebt, maar je gebed werd niet verhoord. Die moeite hoor je ook terug in de woorden van Psalm 13. In die psalm klinkt de klacht naar God. Hoe lang nog, Heer? Zult u mij voor altijd vergeten? En in die eerste verse klinkt maar liefst 4 keer dat woordje, hoe lang? Die psalmdichter mist God, merkt niets van hem. Hij lijkt de grote afwezige. Waar is hij toch in het duister, in het verdriet, dag aan dag? De psalmdichter komt met zijn klacht bij God. Zou jij het zelf zo tegen God durven zeggen? Hoe lang vergeet u mij nog? Ik merk helemaal niets van u, ik bid al zo lang. Misschien herken je die gevoelens wel. En moet je nu ook aan een onverhoord gebed denken? Probeer daar eens even over na te denken. Kom je daarmee bij God? Met dat gebed waar je al zo lang om gebeden hebt, genees mij van mijn depressiviteit. Laat mijn kind alsjeblieft tot geloof komen. Help mij mijn verslaving te doorbreken. En zo zijn er zoveel gebeden. Ik hoor het ook van mensen die ik ontmoet. Die hebben het er moeilijk mee. Hoe kan dat? Hoort God mij niet? En ik vind het best lastig om daar van de kansel iets over te zeggen. Want dat is iets heel persoonlijks. En toch is het goed om daar eens dieper over na te denken. Hoe zou het komen dat onze gebeden niet altijd verhoord worden? Zou het zo kunnen zijn dat wij soms verkeerd bidden? Stel jezelf die vraag eens. Waarom vraag ik dit eigenlijk van God? En is het een goede vraag? Zo lees je in het evangelie dat Jezus ook wel eens tegen iemand zegt, dit is niet de goede vraag. Als twee discipelen bij hem komen en vragen, geef dat wij straks in uw koninkrijk aan uw zijde mogen zitten. De ene aan uw rechterhand en de andere aan uw linkerhand. En dan zegt Jezus, het komt jullie niet toe dat de vraag, het is geen goede vraag. De apostel Jacobus, van wie we ook een brief in het Nieuwe Testament aantreffen, die schrijft het nogal scherp. Hij zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Ik weet niet of dat voor jouw gebed geldt, maar hij houdt ons wel een spiegel voor. Hoe bid ik eigenlijk? Is het een goede vraag? Het kan ook zijn dat het Gods tijd nog niet is. Dat God ons bewust laat wachten. Want wachten, dat zie je vaak in de Bijbel, dat is ook een middel van God om ons geestelijk te laten groeien. Geestelijke groei ontstaat vaak door een periode van lijden, verwarring of teleurstelling. Het kan zo zijn dat God bewust wacht. Het is zijn tijd nog niet. Maar wanneer het Gods tijd wel is, dat weten we natuurlijk ook niet. Meestal krijgen wij geen antwoord op de vraag waarom God ons concrete gebed niet verhoort. En we moeten goed blijven bedenken, wij zijn mensen. En God blijft God. En daar zit een groot verschil tussen. Gods wegen zijn voor ons ondoorgrondelijk, veel hoger dan onze gedachten. Wij kunnen dat niet begrijpen in de letterlijke zin van het woord. Alsof je dat kan pakken, kan begrijpen. Als het ware kan doorgronden hoe dat gaat met gebeden die wel of niet verhoord worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je in je nood niet tot God mag gaan. Nee, je moet je horen hoe die psalmdichter van Psalm 13 zijn klacht bij God neerlegt. Zie mij aan, verhoor mij, Heer mijn God. En hij bidt om verlossing, om bevrijding. Ook al is een antwoord tot op heden uitgebleven. Ik vind het wel heel mooi trouwens om te ontdekken dat die psalmdichter gewoon onbeschroomd tot God bidt. En dat hij zijn klacht bij hem neerlegt. Niet zo dat hij dat niet mag zeggen tegen God. Of dat het uitblijven van gebedsverhoring zorgt voor verwijdering en afstand. Dat vind ik zo mooi. Juist omdat hij uitziet naar bevrijding. Omdat hij nog wacht op verhoring van zijn gebeden, wordt het verlangen des te sterker om God te zoeken. Om juist die verbondenheid met God te zoeken en de klacht bij hem neer te leggen. Uw aangezicht, daar verlangt de dichter naar. Dat zijn ogen weer verlicht zullen worden. En dat hij niet in een doodslaap zal wegzinken. De psalm eindigt dan vol vertrouwen. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. En het is alsof die psalmdichter aan het einde van die psalm iets meer op afstand kan kijken naar wat er gebeurt in zijn leven. En ook terugdenkt aan gebeurtenissen uit het verleden. Hoe God hem toen wel gehoord heeft en gezegend. En dat hij vanuit daar ook weer met hoop naar de toekomst kan kijken. Ook dan zal ik weer zingen over de goedheid van God, zal mijn hart zich verheugen. Aan het einde van die psalm verandert de houding van de dichter, van klacht naar vertrouwen. Zo kan hij deze moeilijke tijd toch doorkomen. Hij weet dat zijn hart zich weer zal verblijden om Gods redding. In de Bijbel wordt wat afgebeden. En vaak lees je dat gebeden worden verhoord, maar net zo goed lees je ook over gebeden die niet worden verhoord. En dat komt dan niet omdat degene die het gebed uitspreekt niet goed gelooft. Vaak zijn het juist mensen met een heel groot geloof. Denk bijvoorbeeld maar aan Mozes, die God gebeden had of hij het beloofde land mocht binnengaan. Maar had de Heere gezegd tegen Mozes, nee, jij mag het beloofde land niet binnengaan vanwege je ongehoorzaamheid. Stel je voor hoe moeilijk dat voor Mozes was. Hij was door God geroepen om het volk uit te leiden uit Egypte, door de Rode Zee, 40 jaar lang door de woestijn gereisd, en dan sta je eindelijk aan de grens van het beloofde land. Nu was hij zo dichtbij. Maar Heere, u bent toch genadig? Mag ik dan niet ook naar binnen gaan? Maar dan zegt God tegen Mozes, laat het u genoeg zijn. Spreek niet meer met mij over deze zaak. God laat duidelijk blijken dat Mozes zich erbij moet neerleggen. Blijf er niet over vragen, Mozes. Je weet wat ik je gezegd heb. Een ander voorbeeld van een onverhoord gebed hebben we zojuist gelezen uit 2 Korinthe 12. Paulus, die schrijft dat hij last heeft van een doorn in zijn vlees. Wat zou dat toch zijn geweest? Uitleggers hebben zich daarover gebogen. Maar we weten het niet. Een doorn in zijn vlees. Je zou kunnen denken aan een lichamelijke kwaal. Vlees, dat betekent ook vaak het lichaam. Maar het is een beeld. Het kan ook iets anders betekenen. Maar duidelijk is wel dat het hem moeilijkheid bezorgt. Dat het hem kwelt. Het drukt hem neer. Paulus had er last van. En het gaf hem het gevoel dat hij zijn werk als apostel en zendeling minder goed kon doen. En daarom bad hij tot God, neem dit toch weg. Maar God dacht daar anders over. Mijn genade is voor u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Blijkbaar moest Paulus ondervinden dat het niet zijn verdienste was, dat Gods koninkrijk zich uitbreidde. Dat het niet vanwege zijn inspanningen was, maar dat het Gods werk was. In zwakheid volbracht, door de zwakheid van Paulus, gebeurde telkens weer dat wonder dat mensen Jezus Christus aannamen. Dat er nieuwe gemeenten ontstonden. Het duurde wel even voordat Paulus tot die conclusie kwam. Hij vond het dan ook echt moeilijk. Heeft er 3 maal voor gebeden, zegt hij. En denk dan maar aan 3 maal een periode van gebed. En toch werd het gebed niet verhoord. Het lijkt er wel op dat Paulus dat uiteindelijk heeft kunnen aanvaarden. Want hij schrijft in vers 9, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Blijkbaar had Paulus nu wel begrepen wat de bedoeling van God was. Wij kunnen dat denk ik niet altijd zeggen als je gebed niet verhoord wordt. Soms blijft het een vraag waarom gebeden niet verhoord worden. Misschien roept dat bij jou wel een andere vraag op. Wanneer heb ik dan genoeg gebeden? En wanneer kan ik misschien beter stoppen met dit gebed? Bijvoorbeeld als je ziek bent en bidt om genezing. Hoe lang moet je daarmee doorgaan? Als je merkt dat je gezondheid verder achteruit gaat. Mag je dan zeggen, bid er maar niet meer om? Ja, dat kunnen wij nooit voor een ander zeggen natuurlijk. Maar zo'n situatie kunnen we wel aangrijpen om met elkaar te spreken over... Ja, kun je ook vrede vinden in de weg die God met je gaat? Kun je ook er vrede in vinden als er geen genezing komt? Kun je ook dan blijven vertrouwen op God? Of zie je dan alleen maar dat onverhoorde gebed? Die genezing die uitblijft. Kan je in het lijden ook zien dat er nog zegeningen zijn? Zo kan je het gesprek wel verdiepen. En kan het geloof zich ook verdiepen in zo'n moeilijke tijd. Paulus die stopte na 3 perioden van gebed. En wij kunnen nu zeggen, ja logisch, want hij kreeg ook een antwoord van God. Mijn genade is voor u genoeg. En toch denk ik dat je daar wel meer over kunt zeggen. Zou Paulus ook niet gedacht hebben aan de Heer Jezus, die 3 had gebeden in de hof van Gethsemane? Jezus die zich 3 had teruggetrokken en had gebeden, intens gebeden, of de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij zou mogen gaan. Angstig voor wat komen ging, dat lijden, de Godverlatenheid. Hij smeekte zijn vader of er ook een andere weg was. En tegelijk bad hij, laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nadat Jezus 3 gebeden heeft, aanvaardt hij de lijdensweg. Angst maakt plaats voor overgave. Maar toch is dat niet ieders ervaring. Misschien ook niet bij jou. Ik denk ook aan de jonge mensen in ons midden, de studenten. Misschien heb je wel lange tijd ergens voor gebeden. Dat je minder eenzaam bent. Of dat je dat ene vak nou eindelijk eens mag halen. En weer krijg je een onvoldoende voor dat peper terug. En ik kan me voorstellen dat je dan op een punt komt, wat heeft dat nu voor zin, hè? Tuurlijk, ik doe zelf ook mijn best en ik bid ervoor. Maar heeft het wel zin dat ik ervoor bid? Is God wel met mij begaan? Wat is zijn weg nu met mijn leven? En ik kan me voorstellen dat die vragen intens op je afkomen. Dat je soms echt even aan de grond zit. Praat ik tegen het plafond of zo? Wat werkt het nou uit? En toch zou ik willen zeggen, gebeden worden vaker verhoord dan je zou denken. Ik daag jullie uit, praat er eens met elkaar over. Als je elkaar ontmoet in kringverband, of misschien straks na de dienst, als je nog even napraat. Heb jij wel eens ervaren dat je gebed verhoord werd? Of schrijf eens een tijdje op waar je voor bidt. En kijk naar een periode eens terug. Wat is daar nu mee gebeurd met die gebeden? God heeft echt het beste met ons voor. Maar dat wil niet zeggen dat onze gebeden zo gauw verhoord worden. Soms wil God ons ook een andere weg laten zien. Of wil Hij ons iets leren? Weet in ieder geval, God speelt geen spel met ons als wij met onze gebeden naar Hem toekomen. Zo is God niet. Nee, Hij heeft het beste met ons voor. En Hij wil dat wij eeuwig met Hem zullen leven. Geef daarom het gebed niet op. Want gebed, dat is de zuurstof van ons geloof. Zo blijven we ook in contact met God. Bidden houdt je geloof levend. Blijf bidden, ook als je boos of verdrietig bent. Je hebt een adres waar je terecht kunt. En zeg nou zelf, waar zouden we anders naartoe gaan? Met onze nood, met onze sores. Ja, zeg je, maar kan ik mijn gebeden dan eigenlijk wel afsluiten met amen? Als ik er helemaal niets bij voel, kan ik dan wel zeggen, amen, het is waar en zeker. Nou weet je, dat vind ik nou zo mooi aan dat antwoord uit de catechismus. Want de opstellers van dat boekje die zeggen, het is nog veel zekerder dat God mijn gebed verhoort dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. Dat is zo'n zin die je nog een keer moet lezen. Wat staat er nu eigenlijk? En ik dacht aan een kind dat bijna jarig is en al weken bezig is met zijn verlanglijstje. Dit wil ik wel hebben en dat. En hij gaat knippen in folders en hij schrijft nog eens wat op. Papa, dit wil ik wel hebben. Mama, heb je dit gezien? Dat wil ik ook graag hebben. Maar het is nog maar de vraag of het kind dat ook krijgt. Maar in het gebed is het anders. De catechismus zegt, de verhoring is veel zekerder dan mijn verlangen. Gods wil om te geven is veel groter dan de wil van ons om te vragen. Wat spreekt er een groot vertrouwen uit deze woorden? Het gaat er niet om dat wij vertrouwen hebben in onze goede verlangens, maar dat we vertrouwen hebben dat God ons met zijn genade en zegeningen tegemoet wil komen. God is om ons bewogen, nog meer dan wij dat met onszelf zijn. Zeg dus maar amen. Hier vertrouw ik op. Dit is vast en zeker. Met een gerust hart geef ik het in de handen van mijn Vader in de hemel. Hij weet wat het beste is. Op zijn liefde vertrouw ik. Ik denk ook aan die belofte die Jezus heeft gegeven. Wanneer wij bidden, zal de hemelse Vader ook de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Dat gebeurt in ieder geval. Dat ontvangen we sowieso. De Heilige Geest. En dat is geen troostprijs. Kijk, zo kan je erover denken. Mijn gebed wordt niet verhoord. Maar volgens de belofte die Jezus heeft gegeven, hebben we in ieder geval de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat is geen troostprijs. Denk daar eens over na. Dat God in je komt wonen. Dat Hij erbij komt in die situatie waar jij voor bidt. Is dat geen troost? Ik denk nog even aan die bezorger. En met die track and trace code die je dan op de mail krijgt. Je kan precies zien wanneer hij langskomt. Nee, zo gaat het niet met onze gebeden. We weten niet wanneer ze verhoord worden. Ik las een uitspraak over onverhoorde gebeden. If you can't trace his hands, trust his heart. Als je zijn handen niet kunt nagaan of begrijpen, vertrouw dan zijn hart. Gods hart dat klopt, vol liefde en bewogenheid. Dat heeft hij in Jezus Christus laten zien. Ja, als we zijn handen niet kunnen nagaan, vertrouw dan op zijn hart. Daarmee kunnen we in vertrouwen verder. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En nadat we ons geloof beleden hebben, zingen we samen gezang 48 en daarvan de versen 5, 9 en 10. Laten we nu gaan staan. En wij belijden samen hardop. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere nu danken en voor elkaar bidden. Heere God, genadige Vader in de hemel. Uw handen kunnen wij niet traceren. We kunnen ze niet volgen of begrijpen. En wat vinden we dat soms moeilijk of ingewikkeld? Konden we daar soms maar iets meer van volgen? Maar over één ding bent u in ieder geval heel duidelijk. En dat is uw hart. Daarin merken we uw grote liefde en bewogenheid. We merken het op door heel de Bijbel heen. En in het bijzonder in uw Zoon Jezus Christus. Steeds weer merken we daarin zijn bewogenheid om ieder mens. Hij kwam zodat wij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Heere, u kent onze moeite met het gebed. En u weet hoe moeilijk wij het vinden om te wachten als dat nodig is. Om geduld op te brengen. Wij bidden u, help ons om ons leven in geloof over te geven in uw handen. Om te vertrouwen dat u het beste met ons voor hebt. Ook al begrijpen wij dat niet. Maar dat wij zeggen, Vader, wat u doet is goed. Heere, leer ons te zien wat wij steeds weer ontvangen van u. Uw genade. En dat is genoeg. Telkens weer genade. Wat een wonder. Leer ons daar amen op zeggen. Ook al blijven we moeite houden met die onverhoorde gebeden. Laat ons toch ook zien hoeveel we uit uw hand ontvangen hebben. En dat we het mee kunnen zeggen. De Heer is goed geweest voor mij. Heere, u kent een ieder van ons. En we bidden u, ga met ons mee. Zegen ons. Als we straks hier weer vandaan gaan. En ieder zijn zweegs. Als we morgen onze dagelijkse bezigheden weer oppakken. Wees ons nabij. Laat uw lichtend aangezicht over ons schijnen. Heere, laat uw licht ook schijnen in deze wereld. Waarin zoveel duisterheid is en verdriet. Waarin zoveel nood en ellende is. Heere, u hoort toch de roep. Het bloed dat roept van de aardbodem. U hoort het, u ziet het. Heere, wij bidden u. Geef vrede. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons het vertrouwen dat u bij machte bent te veranderen waar wij geen oplossing zien en dat deze wereld niet uit uw handen valt. Heere, blijf zo bij ons en zegen ons. Niet om ons, maar om uw Zoon, Jezus Christus, onze Redder. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Aldert van den Kamp en namens de diaconie licht ik de collecte van deze dienst toe. De eerste collecte is bestemd voor diaconaal buurtwerk in de Utrechtse wijk Lunetten. Het knooppunt is een buurthuiskamer waar meer dan 100 mensen uit de wijk Lunetten elke week komen en zich ook thuis voelen. En met uw bijdrage kunnen we dit werk voor mensen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben doorzetten. De tweede collecte is bestemd voor het studentenpastoraat in Utrecht. Het studentenpastoraat van de Protestantse gemeente Utrecht werkt samen met de andere kerken in het interkerkelijk platform Studentenpastoraat Utrecht. En het studentenwerk wat gebeurt is een aanvulling wat er ook in de wijkgemeente gebeurt. En het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van de universiteit, hogeschool en de studentenorganisaties. En de laatste collecte is een zendingscollecte en die is dit kwartaal bestemd voor de predikantenopleiding in Beirut in Libanon, waar ook Wilbert Zane actief is. U kunt op de gebruikelijke manieren geven. Dat is via de Jacobi-app, via de liturgie waar een omschrijving staat en via het collecteblok wat u kunt vinden bij het verlaten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is Psalm 72 en daarvan de versen 4 en 7. Psalm 72 is een van de psalmen die ook eindigt met een gezamenlijk amen. Amen kan soms ook een soort lofprijzing zijn. We zien dat ook in de psalmen 41, 89 en 106. Maar zo ook in deze psalm waarvan we als slotlied de versen 4 en 7 samen zingen. Verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.